Nogmaals, goedemorgen broeders en zusters. En als het goed is, verschijnt er nu iets op de beamer. Wij gaan het namelijk vanochtend hebben over Israël. Het zal u niet ontgaan zijn dat het, dat het vandaag Israël zondag is. En daarom ben ik ook blij dat we daarover met elkaar mogen nadenken deze ochtend. En het thema voor vanochtend is dan Israël, drie misverstanden en drie beloften. En dat hoop ik zo meteen te doen aan de hand van de Bijbel. Maar laten we allereerst eens kijken naar Israël in onze samenleving. Elke dag als we de krant openslaan, dan lezen we over Israël. Steeds meer. En dat is eigenlijk best wel uniek. Want de meesten, met name de jongeren, we zijn opgegroeid in een wereld dat er een staat Israël en een volk Israël is. Maar de ouderen die zullen weten dat die staat niet altijd bestaan heeft. Ja, heel vroeger, maar heel lang er geen staat Israël heeft bestaan. In 1948 is de staat Israël opnieuw opgericht. En dat was werkelijk een wonder van God. Maar met de oprichting van die staat Israël zijn ook de problemen gekomen. Allereerst de problemen daar in het land, in de strijd tussen de Palestijnen en de islamitische wereld en Israël. Maar ook de problemen in de wereld, omdat de strijd in de wereld zich toch lijkt te concentreren op Israël. En dan gebeurt er dus heel veel. En dat hebben wij ook in onze kerken. Want ook wij moeten een standpunt bepalen. Hoe zit dat nou met Israël? Wat betekent Israël nou? En wat is onze relatie als christenen tot het volk Israël? Mag de volgende? Simon Peres is van de week overleden. En ik dacht dat hij vrijdag begraven is. Nou, Simon Peres is de president van Israël geweest, heeft de Nobelprijs voor de vrede gehad, maar dat is een strijder van het eerste uur. Tijdens de oprichting van de staat Israël in 1947-1948 was hij het hoofd van de Haganah, de militaire tak daarvan, en heeft hij zich ingezet voor de oprichting van die staat Israël. Hij heeft ook de vredesonderhandelingen gedaan met Sadat en met anderen, en hij heeft ontzettend veel bijgedragen aan Israël en aan de vrede. Maar de grote vraag is natuurlijk, is dat wat hij, die de Nobelprijs voor de vrede heeft ontvangen, is dat nou ook waar de profetieën over spreken, waar de Bijbel over spreekt? En daar wil ik het met u over hebben. En daarom stel ik voor dat we beginnen met drie misverstanden. Misverstand 1 is de volgende slide. En dat misverstand, dat is, dat wordt in sommige kerken wordt dat, of gemeente, hoor je dat nog wel eens. Dat misverstand is, Israël heeft afgedaan, de kerk heeft die plaats ingenomen. Ik kom zelf uit een kerkelijke achtergrond en in die kerk werd dat ook eigenlijk gezegd. Er werd gezegd van Israël die heeft zich dusdanig misdragen. Die hebben de Messias gekruisigd. Denk aan Caiaphas en Annas, de hoge priesters, die gezegd hebben, we willen niet dat hij er is. En ze hebben hem overgeleverd aan Pilatus. Israël heeft afgedaan voor God. Maar is dat nou ook wat de Bijbel zegt? En persoonlijk denk ik dat de Bijbel dat echt niet zegt. Mag de volgende, want hier vindt u een Bijbeltekst uit Romeinen 11. En daar staat, dan is mijn vraag, en dat is de vraag van Paulus in de Romeinenbrief. En daarin stelt hij vragen en geeft hij ook de antwoorden om de gemeente in Rome te onderwijzen. Dan zegt hij, heeft God zijn volk soms verstoten? En dan zegt hij daarachter, beslist niet. God heeft zijn volk dat hij al van tevoren uitgekozen heeft niet verstoten. En dan een stukje verder, daar staat er, de genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Er staat hier heel duidelijk in het Nieuwe Testament, na het ontstaan van de kerk van de gemeente, dat God de roeping van Israël niet ongedaan maakt. Er is wel gezegd van Israël, dat was Gods eerstgeboren zoon. Maar Israël was ontrouw. En de beloften van Israël, die zijn overgegaan op de kerk. Moet u zich voorstellen dat u een gezin heeft, dat u een zoon heeft. En dat u zegt van ik ga al mijn bezittingen aan mijn zoon overmaken. Hij is mijn erfgenaam. En vervolgens misdraagt die zoon zich. Dusdanig dat je hem als vader het huis uitschopt. En dan denk je van moet ik nou? En je kiest iemand anders uit en die maak je vervolgens je zoon. En dan laat je al je bezittingen aan die andere jongen over. Heb je dan je belofte gehouden aan die eerste zoon? En dan zullen we allemaal zeggen, nee, natuurlijk niet. Want je kunt niet zomaar zeggen, ik beloof jou wat, maar als jij je niet gedraagt, dan ga ik het aan iemand anders geven. Ga ik mijn belofte aan jou, aan iemand anders, vervullen. Precies hetzelfde in het Nieuwe Testament. God heeft in het Oude Testament beloofd Israël te zegenen. Om in een verbondsrelatie met Israël te gaan staan. En er zijn heel veel dingen gebeurd, maar het betekent niet dat God op een gegeven moment teruggekomen is op die beloften aan Israël. Israël is nog steeds het verbondsvolk van God. Vervolgens moeten wij daarover nadenken, oké, maar wat is dan de relatie tussen de kerk en Israël? Maar dat is een andere vraag. De Bijbel gaat ervan uit, zie bijvoorbeeld deze tekst, als God Israël roept, dan neemt hij die roeping en die belofte nimmer terug. Dus dat misverstand dat Israël heeft afgedaan, het volk Israël niet meer van belang zou zijn, dat daarvoor in de plaats de kerk is gekomen, dat kunnen wij, denk ik, terzijde schuiven. We hebben Israël en we hebben de kerk. Het volgende misverstand, het tweede misverstand, dat is eigenlijk een beetje een andere versie hiervan. Die zegt van, ja kijk, Israël, dat is wel Gods volk, maar dat heeft een nieuwe invulling gekregen. In ons, in de kerk, in de christenen, is als het ware dat Israël van God verder gegaan. En dat er vroeger Joden in zaten, ja, dat zij dan zo, er zijn nog steeds Messias beleidende Joden, maar wij zijn met z'n allen Israël. Als wij met elkaar gemeente zijn, dan zijn wij eigenlijk samen Israël. Misschien heeft u thuis nog wel een hele oude Statenvertaling. Zo'n oude Statenvertaling met die koptekstjes. En als u dan de oud-testamentische profetieën gaat lezen, dan ziet u in Jesaja, in Jeremia enzovoort, ziet u keer op keer staan, de kerk ontvangt zegen. De kerk doet dit, de kerk doet dat. Maar als je vervolgens die tekst gaat lezen, uit Jesaja of Jeremia, dan gaat het over Israël. Maar dat is dus de gedachte dat de kerk en Israël hetzelfde is. Dat wij als de kerk bij Israël zijn gevoegd. Nou, ik kan u al verklappen dat er geen enkele tekst is in de Bijbel die dat ook maar suggereert. Er is wel een tekst dat wij bij Israël zijn ingelijfd. Maar die tekst die komt uit de berijmde psalmen. Psalm 87. Maar als u dat in de Bijbel zelf naleest, dan leest u dat allemaal niet. We hebben niet zo heel veel tijd om daar heel veel over te zeggen. Maar ik wil u twee dingen laten zien. Dat is de tekst uit Matteüs 23. Dat is vlak voordat de Heer Jezus naar het kruis wordt geleid. En hij heeft zich gepresenteerd als de koning van Israël aan zijn volk. En dan leggen ze al die kleren op de weg en met die palmtakken dan wuiven ze. En de Heer Jezus die moet aan het einde daarvan huilen, wenen. Er zijn maar twee keer in de Bijbel, voor zover ik weet, dat er van de Heer Jezus staat dat hij huilt. De ene keer is bij het graf van Lazarus en de andere keer is als hij Jeruzalem uitgaat nadat hij daar ingehuldigd is. En dan zegt hij Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. Jullie hebben niet gewild. Jeruzalem, Israël heeft de Messias naar het kruis verwezen. En dan spreekt de Heer Jezus het oordeel uit over de stad. Dan zegt hij, jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Het gaat dus over de stad Jeruzalem. Maar dan komt er wat anders achteraan en dan staat er, ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus zegt van oké, ik laat die stad woest. Ik zorg ervoor dat de Romeinse legers komen om Jeruzalem te vernietigen. En einde geschiedenis, einde oefening voor Israël. Nee, er staat een totdat. Dat wil zeggen dat dat moment ooit weer gaat komen. Dat in Israël die roepstem gaat. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat het volk een open hart heeft om de Heer Jezus wel te ontvangen. De Bijbel zegt daar heel veel over. Dat het moment wel degelijk gaat komen. Israël is nog steeds Gods volk. En daarnaast hebben we de kerk. De kerk is niet Israël, maar we hebben de kerk en we hebben Israël. Als we naar de volgende tekst gaan, die gaat over de kerk. Galaten 3, dat gaat over de dag van vandaag. Daar zegt Paulus dat wij met Christus door de doop één geworden zijn en dat in de kerk er geen onderscheid meer is tussen Joden en Grieken. Tussen slaven, vrije, noemt u maar op wat er staat. Maar het gaat er even om, er is geen onderscheid meer tussen Joden en Grieken. Vandaag de dag, in de genadetijd, dat is een term die gebruikt wordt, gebaseerd op Lucas 4. In de genadetijd, als het evangelie gepredikt wordt, is er geen onderscheid of je Jood bent of Griek. De Romeinenbrief zegt, we zijn allemaal even zondig, we zijn allemaal even schuldig, we hebben allemaal nodig om ons te bekeren, onze zonden te belijden. De Heere Jezus vergeeft onze zonden en dan worden we allemaal, of we nou uit het Joodse volk afkomstig zijn of uit andere volken, toegevoegd bij de gemeente van God. Dat is over de huidige tijd. Maar dat neemt niet weg dat er nog een moment zal komen dat God iets bijzonders gaat doen met zijn eigen volk. Het volk Israël. Dat neemt niet weg dat de belofte er staat dat de Heere Jezus zegt, er komt een moment dat Jeruzalem mij opnieuw zal ontvangen als hun koning. Dat is de profetie en daar leest u heel veel over in de Bijbel. Het derde misverstand, dat is misschien wel het meest moeilijke. Misschien maak ik hier ook wel vijanden mee als ik dat zeg. Ik hoop het niet natuurlijk. Maar dat is dat we, mag de volgende dia? Dat is dat wij Israël nu in alles moeten steunen. Ik denk dat dit twee kanten heeft. De ene kant, ik denk dat elke christen die de Heer Jezus lief heeft, die God lief heeft, ook een vriend van het volk Israël zal zijn. En waarom? Omdat God zijn naam verbonden heeft aan Israël. Er staat nergens in de Bijbel dat God zich de God van de Nederlanders noemt. Er staat wel in de Bijbel dat God zich de God van Israël noemt. Dus elke christen, hoop ik en bid ik, die heeft een hart voor het volk Israël, omdat God een hart heeft voor het volk Israël. Omdat de Heere Jezus een hart heeft voor Jeruzalem en de omgeweend heeft. Maar dat betekent niet, andere kant van de medaille, dat we maar gewoon met oogkleppen op alles moeten accepteren en denken dat het goed is wat er in Israël gebeurt. De staat Israël bestaat, daar kom ik zo meteen op. Maar we moeten heel goed beseffen dat de staat Israël niet opgericht is in 1948 door mensen met een groot hart voor God. Maar eigenlijk is de staat Israël opgericht door communisten en socialisten. En later zijn daar de toegewijde Joden ook naartoe gekomen. Maar als u naar de staat Israël gaat, als u rondrijdt of rondloopt in Israël en u vergelijkt de buitenwijken van Jeruzalem of een stad als Tel Aviv of Haifa, als u dat vergelijkt met Den Haag of met Amsterdam, dan kan ik u vertellen, het is precies hetzelfde. Het is niet dat dat een heilig land is. En dat komt omdat de genadetijd voor Israël nog niet is aangebroken. Mag de volgende? En dat betekent dus dat niet alles wat in Israël gebeurt goed is. Aan de ene kant bidden wij Jeruzalem vrede toe. Maar niet alles wat de politici doen en wat de mensen doen in Israël is goed. Het is bijzonder dat bijna elke bestuurder, elke president, elke minister in Israël is wel aangeklaagd. Voor of corruptie of moreel misdrijf. Dat is toch wel heel bijzonder. We spreken vandaag nog niet over die vervulling van de profetie. Het is de voorvervulling dat God als het ware de poppetjes weer op hun plaats gaat zetten voor de grote eindafrekening die de Bijbel schetst. In Romeinen 11, daar zegt Paulus, Romeinen 9, 10 en 11 gaan hier bijvoorbeeld heel veel over. Dan zegt hij, wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. Dat wil zeggen, van Israël, het volk Israël heeft heel veel geprobeerd. Ze hebben bereikt om God te eren. Maar uiteindelijk zegt hij, alleen zij die zijn uitgekozen, dus degene die de Heere Jezus hebben aangenomen, die zijn uitverkoren, die de Heere Jezus als hun heiland en verlosser hebben aangenomen, die hebben het licht gezien. Maar van die anderen, de overigen, staat er, dat ze onbuigzaam werden, zoals ook geschreven staat. God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt, hun oren doof, tot op de dag van vandaag. Ik denk dat het een heel belangrijk Bijbels gegeven is. Dat wat er in het volk Israël gebeurt, afgezien dan van die Joden die Jezus als Messias hebben aangenomen, van wie de ogen zijn opengegaan. Maar al die anderen, die seculiere Joden, die orthodoxe Joden, dat ze allemaal nog blind en doof zijn. En waarom zijn ze blind en doof, zegt Paulus? Omdat ze de Heer Jezus Christus niet als hun heiland, als hun verlosser, als hun koning hebben aangenomen. Nog zo'n tekst, de volgende. Staat precies hetzelfde, staat op verschillende plaatsen. Het staat in 2 Korinthe 3 vers 14. Het is een beetje klein geworden daar rechtsonder. 2 Korinthe 3 vers 14. En daar spreekt Paulus over Israël vandaag de dag. En dan staat er, hun denken verstarde. En dezelfde sluier, de sluier die Mozes had toen hij van de berg afkwam, nadat hij de ontmoeting met God had gezien, die ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Dus als je Jood bent, een gewone natuurlijke Jood, dan ligt er eigenlijk een soort extra bedekking op je gezicht en op je hart. En pas als iemand van het Joodse volk de Heere Jezus Christus gaat erkennen, dan pas wordt die bedekking, die doofheid, die blindheid weggenomen. Zijn wij vrienden van Israël? Ik denk het wel. Elke christen, ik heb het gezegd, heeft een hart voor Israël. Maar niet elke christen hoeft te accepteren alles wat er in Israël gebeurt. Omdat er heel veel, helaas, nu nog gebeurt in Israël wat ver buiten God plaatsvindt. We gaan over naar de beloften van Israël. Maar daarvoor heb ik nog een klein overzichtje gemaakt van hoe zit dat nou precies met Israël en de gemeente. En zelf denk ik dat God in het Oude Testament gezegd heeft van Israël is mijn volk tot in eeuwigheid. En dat die beloften van God aan Israël tot in eeuwigheid ook blijven staan. Maar in het Nieuwe Testament heeft God Israël, ik denk, tijdelijk terzijde geschoven. En is hij met de kerk, met de gemeente, met ons aan de slag gegaan. Maar er komt een tijd dat God die draad met zijn volk Israël weer zal oppakken. En dan kunt u in het Nieuwe en het Oude Testament een aantal overeenkomsten zien tussen de kerk en Israël. Maar ook een aantal belangrijke verschillen. Het volk Israël is ontstaan bij de berg Sinaï. De gemeente, de kerk, is ontstaan op de Pinksterdag in Handelingen 2. Toen ontstond de kerk. Als u kijkt naar wat God belooft in het Oude Testament aan Israël, op veel plaatsen, dan zijn dat heel veel beloften die te maken hebben met het land, met vruchtbaarheid, met hun volk. De belofte aan Abraham al. In Genesis 15, Abraham, het land van de Nijl tot de Eufraat, dat zal aan jouw nageslacht toebehoren. Dat zijn de beloften die gedaan zijn aan Israël. De belofte van Deuteronomie 28, de zegeningen die God gaat geven in het land, de vruchten van het land en de overvloed die er zal zijn. Dat zijn typisch de zegeningen die God geeft aan Israël. Het zijn beloften die te maken hebben met hun plaats als eerste volk op deze aarde. Als je naar de kerk gaat, dan is een van de bijzondere dingen van de kerk dat er eigenlijk maar heel weinig zegeningen aan u en mij zijn die over de aarde gaan. Ja, God helpt ons, God leidt ons, God voorziet ons in zijn voorzienigheid. Absoluut mee eens. Maar God belooft ons geen rijkdom. God belooft ons geen nu, vandaag, een koninkrijk op deze aarde. God belooft ons niet een stuk land om over om te zijn. Dat zijn dingen die we niet vinden. We vinden wel, bijvoorbeeld in Efeziërs 1, allemaal beloften die te maken hebben met de hemel. Dat God zegt, ik heb in de hemel een erfdeel voor jullie. Ik heb alle zegeningen van de hemel bestemd voor jullie. En het is dezelfde God die zegent. Maar mag ik het zo zeggen, dat God zijn aardse volk Israël bestemd heeft om op aarde met de Messias te regeren. Maar dat wij als gemeente een hemelsvolk zijn, bestemd zijn om in de hemel met Christus te regeren. En hoe dat precies samen zit, daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar dat zijn de lijnen waarvan ik denk dat die in de Bijbel zijn te vinden. Volgende plaatje. Ik kwam die tegen op internet, vond wel een leuk plaatje om even te laten zien. Maar het wil zoveel zeggen als van er gebeurt vandaag heel veel. Maar ik denk dat we ons niet gek moeten laten maken door de media. Ik denk dat we vooral de Bijbel erbij moeten pakken. En kijken wat zegt de Bijbel nou over wat er nu gebeurt en over de toekomst. En ik ben heel huiverig voor mensen die als er vandaag in de krant iets staat, vervolgens een Bijbeltekst daarbij weten te zeggen van kijk, dit is de vervulling van deze profetie. Ik weet niet of dat zo makkelijk is. Ik denk dat veel van de profetieën eigenlijk gaan over een tijd hierna. Maar ik denk wel dat we er goed aan doen, zoals Petrus het zegt in zijn brief, om het profetische woord vast te houden. Het is een lamp die schijnt op een duistere plaats. Willen we weten wat er vandaag gebeurt in de wereld, dan moeten we de Bijbel erbij pakken. En dan zullen we zien dat het volk Israël nog steeds een belangrijke rol speelt in de geschiedenis. Dus nu de drie beloften. De eerste belofte. En die komt ook weer in Romeinen 11. En die eerste belofte is dat er hoop is voor Israël. Israël heeft niet afgedaan, hebben we al gezien. Gods roeping is onberouwelijk. Israël bestaat. En wat is er dan van over? Er staat in Romeinen 11, broeders en zusters, er is een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Paulus gaat iets vertellen. En het is een geheim. En dan moet hij ogen voor open gaan, anders zie je het niet. En dat geheim is, hij zegt er nog achter dat hij wil voorkomen dat we op eigen inzicht afgaan. En dan zegt hij, slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Een beetje een mysterieuze tekst. Maar die wil zoveel zeggen als vandaag de dag is Israël verhard, is in het duister, ze zijn het spoorbijster. Maar een deel van Israël, een klein deel, heeft de Messias leren kennen. En dat blijft zo, maar dat gaat veranderen. Er komt een tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Mag ik het anders zeggen? Totdat de kerk voltallig is. Totdat de tijd van de kerk, van de gemeente van Christus voorbij is. En dan komt er een nieuwe tijd. Dan pakt God die draad met zijn volk weer op. En dan staat er, en dan zal heel Israël gered worden. Dan moeten we niet gaan lezen, dan zal heel de kerk gered worden. Want als er Israël staat in de Bijbel, wordt Israël bedoeld. Dan gaat het over Romeinen 11. Gaat het niet over de kerk, het gaat over Israël. Dan zal Israël gered worden. En hoe dan? Het staat erachter. De redder zal uit Sion komen. En wentelt de schuld af van Jacobs nageslacht. Wij zijn niet Jacobs nageslacht. Het staat nergens in de Bijbel dat wij afstammeling van Jacob zijn. Afstammeling van Jacob is een Jood. De redding voor het Joodse volk ligt in de komst van de Messias. Dan zal er ook zegen en heil zijn voor Israël. Ja, één tekst, een beetje een moeilijke tekst. Er zijn heel veel teksten die het zeggen. De volgende, eigenlijk hetzelfde uit Lucas 21. De reden der laatste dingen. Als de Heer Jezus dan voor Jeruzalem staat en zijn discipelen zeggen van, Heer, die muren en wat gebeurt er, wat is de toekomst? Dan geeft de Heer Jezus antwoord. En dan schetst hij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinse legers. Is in het jaar 70 na Christus gebeurd, toen de legioenen van Titus en Vespasianus Jeruzalem met de grond gelijk maakten. En alle Joden die er waren hebben gekruisigd. En daar spreekt de Heer Jezus over. Hij zegt daarover, wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen in die tijd, die in tijd zwanger zijn, of een kind aan de borst hebben. Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd. En onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden. Dat is dus eigenlijk begonnen toen de Romeinen de boel kort en klein hakten. Maar hier ook weer het kleine zinnetje wat erachteraan staat. Het kleine zinnetje. Tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dus die verwoesting van Jeruzalem, die blijft tot de tijd van de heidenen voorbij is. En dan gaat God iets afmaken wat hij ooit lang geleden bij Mozes begonnen is. Hoe precies? Daar spreken de profetieën over. Maar dat God op enig moment met Israël die draad weer zal oppakken, daar is de Bijbel klip en klaar over. Dat is dat tot dat moment komt, dat God recht zal zetten wat er allemaal krom is in Israël, in de wereld. Er is hoop voor Israël. De Bijbel staat er vol van. Als u gewoon de Bijbel leest, het Oude Testament met name, de profetieën, en daar als er zegeningen voor Israël worden geschetst, ook gewoon dat woord Israël laat staan, dan wordt uw hart warm voor wat God allemaal gaat doen. Israël zal hersteld worden. Wat de Bijbel ook zegt, is dat Israël straks zegen zal brengen. Nu is Israël een beetje het jongetje in de klas wat in de hoek gezet is, in de wereldpolitiek. een beetje een moeilijk jongetje. En af en toe dan vliegen de anderen op af en dan wordt het moeilijk gemaakt. Maar hier staat in Romeinen 11, weer een tekst uit Romeinen 11, is een mooi hoofdstuk. Daar staat, als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Moet je even goed over nadenken. Paulus zegt, Israël heeft de Messias verworpen. En doordat Israël de Messias verworpen heeft, is het evangelie van Gods genade over de hele wereld uitgegaan. En kunnen wij allemaal door het geloof in Jezus Christus de Heere God ontmoeten. Maar, zegt Paulus, als toen Israël de Messias verworp, er al zo'n grote zegen over de wereld gekomen is, hoe groot zal dan wel niet de zegen zijn als in de toekomst Israël de Messias opnieuw collectief zal aannemen? En Paulus doelt hier op de zegeningen waar de Bijbel in het Oude en Nieuwe Testament over spreekt, dat de Messias in Jeruzalem zal heersen. Dat hij het rijk van vrede en gerechtigheid zal brengen over deze wereld. Israël zal straks zegen brengen, maar er komt een maar bij, volgende dia. Hoort er eigenlijk bij. Maar Israël brengt ook verdeeldheid. Er is een tekst uit Zacharië 12 vers 3, die spreekt me heel erg aan als ik de krant lees. Er staat, op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem zullen oprukken, zal ik, zegt God, van de stad een zware steen maken, waaraan haar belagers zich vertillen. God heeft gezegd dat Jeruzalem de stad is die alle volken moeten, ja, de steen die alle volken moeten optillen. En het wil zoveel zeggen als dat alle volken op de aarde, die zullen moeten bepalen, ben ik voor of tegen Israël. Dat is die profetie uit Zacharië 12. En dat vinden we vandaag de dag eigenlijk wel al in de krant. We vinden dat de hele politiek van het Midden-Oosten wordt gedomineerd door Israël. En eigenlijk de wereldpolitiek. Met aan de ene kant de westerse landen, Amerika, Europa, die wel minder dan vroeger, maar nog steeds over het algemeen pro-Israël zijn. Arabische landen, Rusland, noem maar op, die tegen Israël zijn. Waar gaat dat in uitmonden, het mond uit in Zacharië 12, dat er een moment komt dat alle volken moeten bepalen wat hun positie is tegen Israël. En daarom brengt Israël vandaag verdeeldheid. Straks zegen, maar nu eerst nog verdeeldheid. Volgende. In het Nieuwe Testament vindt u dat bijvoorbeeld in het boek De Openbaring. Daar vindt u allemaal strijd en oordeel en gerichten die over de aarde komen. En weet u wat het bijzondere is? Veel van die strijd die zal zich afspelen in het land Israël. Dat is de plek, dat is de arena waar straks de grote eindontknoping van de wereldgeschiedenis zal plaatsvinden. Want dat is het land, het stukje op de aarde waar God gezegd heeft te willen gaan wonen. Dus er is zegen voor Israël. Maar nu is er nog verdeeldheid. Ik wil eindigen met de derde belofte. En u mag heel veel vergeten als u deze maar gaat onthouden. Dat is dat de Bijbel keer op keer de belofte doet dat de Heer Jezus vanuit Jeruzalem over de wereld zal regeren. Keer op keer, zegt de Bijbel, als de Messias terugkomt en hij zal regeren over deze aarde, dan kiest hij een bijzondere plaats als zijn troon. En dat is de plaats Jeruzalem. Een voorbeeld, een hele bekende tekst, komt in het volgende dia, Jesaja 2 vers 2. Eens zal de dag komen dat de berg, dat is de berg Sion, met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Want hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. En dan staat er, vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, zijn wetgeving. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken. Over machtige naties een oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is. Die laatste tekst die hebben ze in steen gebeiteld op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. De naties die zullen hun zwaarden tot snoeimessen omsmeden, zal geen oorlog meer zijn. Maar de Verenigde Naties hebben dat niet gehaald. die lukken dat niet om die vrede te brengen. En Simon Peres, met een Nobelprijs voor de vrede, lukt het ook niet. Er is maar één iemand die echt de vrede voor Israël en de vrede voor de wereld zal invoeren. En dat is de Messias. Dat is de Heer Jezus Christus. En dat zal hij straks doen op de berg Sion. Want vandaar zal hij regeren. Laten we alvast voorbereiden op kerst. Volgende dia. Die tekst kent u wel, Johannes 9, vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Wie kent deze tekst? Ja, iedereen. Wie kent de volgende tekst? Ik heb hem speciaal nog niet erbij gezet. Weet u wat de volgende tekst is? Die citeren we niet, die leren we onze kinderen vaak niet, maar is nog mooier. Mag die erbij? Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Daarvoor zal de Heere zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Als wij zeggen dat de Heer Jezus de vredevorst is, dan betekent dat dat hij straks als vredevorst in de persoon van Jezus Christus zal regeren. En waar zal hij regeren? Dat staat erachter, de troon van David. En waar is de troon van David in de Bijbel? Die is in Jeruzalem. En van daaruit zal de Messias vredevorst zijn tot aan het einde van de aarde. En het rijk wat hij zal regeren is omspant de wereld. Maar het centrum van dat rijk is Jeruzalem. Want daar zal de troon van de Heer Jezus Christus staan. En dan zult u denken van ja, dat geloof ik niet. Dan moeten we heel wat water door de Rijn stromen of water door de Jordaan, zo u wilt. Dat is zo. Maar het laatste zinnetje is dat de ijver van de Heer van de hemelse machten dat zal doen. Het hangt niet van ons af. Het hangt niet van de staat Israël af, van de Knesset. Het hangt niet van de leiders van Israël af. Het hangt niet van Amerika en Rusland af. Het hangt niet van de christenen af. Het hangt van God zelf af. De Heer van de hemelse machten. De God die de engelen gebiedt. Die de wereld gebiedt, de wereld regeert, die zal dit vervullen. En net zoals vers 5 vervuld is, dat de Heer Jezus als een kind geboren is, als een zoon gegeven is, zo zal straks vers 6 ook vervuld worden. Laten we nog even over die troon van David. Die komt ook het Nieuwe Testament voor. Volgende tekst in Openbaring 3. Dat is typisch zo'n tekst waar we een beetje overheen lezen. Openbaring 3 vers 21, daar is een belofte aan zo'n gemeente. En daar zegt de Heer Jezus, wie overwint zal samen met mij zitten op mijn troon. Zoals ik zelf overwonnen heb en samen zit met mijn vader op zijn troon. Twee tronen. Er is een troon van de Vader en die troon is in de hemel. En er is een troon van de Zoon en die staat op de aarde. Als de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, dan heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de troon van de Vader. Maar hij wacht, zegt Hebreeën 10. Hij wacht totdat God de volken aan zijn voeten zal leggen. En dan komt het moment dat de Heer Jezus op zijn eigen troon gaat zitten. En die eigen troon die staat in Jeruzalem. En de belofte aan u en aan mij is dat wij samen naast de Heer Jezus op die troon mogen zitten in Jeruzalem. En met hem mogen regeren. Als hij als vredevorst over deze wereld zal regeren. Ik wil afsluiten met de laatste dia. Een hele mooie tekst. Dat wil ik een beetje verdraaien. Dat is niet mijn stijl, maar ik wil het toch maar even doen. Zacharia 8. Daar staat, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Als de tijd is gekomen, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden, we willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Dit is een profetie over die tijd dat Israël hersteld is. Leest u Zacharia 8. Dat Israël weer het centrum van de wereld is omdat de Messias daar regeert. En als er dan een Jood ergens komt, dan wordt hij niet in een concentratiekamp weggemoffeld. Maar dan zullen de volken zich als het ware aan hem vastklampen. Omdat ze weten dat hij een man is van het aardse volk van God. Van de Messias die regeert in Jeruzalem. Dat is de toekomst. En nu wil ik hem een beetje verdraaien. En nu wil ik zeggen van, oké, waar hebben we het over? We hebben het over één bijzondere Joodse man. Die gekomen is om het evangelie te verkondigen aan Jood en aan Heiden. Die de Heer is van Israël, maar ook de Heer is van de gemeente. Ik denk dat onze opdracht als christenen is om in eerste plaats ons vast te klampen aan die ene Joodse man die onze heiland geworden is. Want de toekomst van Israël, de toekomst van de kerk, de toekomst van de wereld is in de handen van die persoon die nu zit aan de rechterhand van de troon van de Vader en die straks terugkomt om te regeren over deze aarde. Mijn oproep, mijn gebed zou zijn dat wij ons vastklampen aan de Heer Jezus Christus. En als wij zien dat zijn hart bedroefd is om Jeruzalem, wat hem heeft verworpen, maar dat hij uitziet naar het moment, zometeen met avondmaal, dat hij de wijn opnieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. De Heer Jezus ziet uit naar het moment dat hij daar in Jeruzalem, in dat Koninkrijk van God wat openbaar geworden is, het feest zal vieren met zijn volk. Laat ons hart, als het ware, ons verenigen met de Heer Jezus Christus. En laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten we bidden voor de vredevorst van Jeruzalem, dat hij komt met zijn vrede. Want alleen zo is er toekomst voor het volk Israël. Amen.